Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project Ecosofie podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. Voor de transitie naar een duurzame samenleving hebben we eigenlijk alle groepen nodig. En het is dan ook interessant om in gesprek te gaan met mensen die op veel verschillende fronten actief zijn geweest. En zo spreek ik vandaag met Alexander Rinooy-Kamp. Actief geweest in het bedrijfsleven als voorzitter van het VNO-NCW en later in de Raad van Bestuur bij ING, maar ook voorzitter geweest bij de Sociaal-Economische Raad. En in de politiek actief geweest als senator van D66. En de carrière begonnen in het onderwijs en daar ook eigenlijk de carrière weer afgesloten, als ik afgesloten mag zeggen. Drie keer uitgeroepen de meest invloedrijke Nederlander, al vond u de berekening daarachter niet helemaal juist, geloof ik. Dank dat u met mij in gesprek wil gaan, Alexander, allereerst. En als eerste vraag ben ik wel even benieuwd, als je op zoveel verschillende fronten actief bent geweest. Stel, je zou het een jaar voor het zeggen hebben in deze wereld. Wat zou u dan veranderen?
Nou, dan zou ik me toch wel concentreren op die onderwerpen waar de wereld heel nauw moet samenwerken, wil het iets opleveren. En op dat lijstje staat klimaat bij iedereen vermoedelijk inmiddels wel heel hoog. Dus ik denk dat ik daar dan toch wel mee zou beginnen. Wereldvrede, dat is ook nog zo wat. Maar ik weet niet of je dat eigenlijk met zoveel kans op succes verder zou kunnen brengen als geldt voor klimaat, waarbij toch vooral de noodzaak is dat iedereen een aantal maatregelen neemt die ingrijpend zijn, maar te doen en te financieren, en die juist in een optelsom heel veel zouden opleveren.
Ja, en u bent uiteindelijk ook hoogleraar economie geweest, dus ik wil daar straks ook nog even over doorpraten, en natuurlijk ook bezig met economisch beleid geweest vanuit de SER. Maar allereerst ben ik ook wel even benieuwd naar uw achtergrond. Ik vertelde net al wat u allemaal deed. U bent volgens mij graag actief op veel verschillende fronten. Kunt u eens even vertellen wat u precies drijft en hoe dat ook zich relateert tot duurzaamheid?
Ja, wat mij nou precies drijft, dat is nog niet eens zo simpel samen te vatten, maar er zit in ieder geval een grote component nieuwsgierigheid. En dat is wel een mooie drijfveer. Juist als je kansen krijgt om op veel verschillende terreinen je te bewegen, dan is nieuwsgierigheid denk ik wel een heel natuurlijk ingrediënt. Dus ik heb altijd van allereerste begin af aan graag ook juist wel iets willen weten van onderwerpen waar ik tot op dat moment nog niet veel of misschien wel niks van af is. En die kansen daarvoor die blijven zich aandienen. En die hebben zich ook vaak in mijn leven aangediend. Dus zo ben ik eigenlijk van de een op de andere plek beland. Ook wel omdat op enig moment die kansen mij geboden werden.
Ja. En speelt het toeval daar een grote rol in? Of is dat ook iets waar hard werken zal er sowieso bij horen? Maar hoe bent u daar gekomen?
Tot grote teleurstelling van velen speelt toeval daar een vrij grote rol in. Je zou hopen dat daar nog wel iets aan planning aan vooraf ging. Heel veel studenten die kijken naar wat ik gedaan heb en vinden dat interessant. En zouden ook wel zoiets willen. En die moet ik dan elke keer helaas teleurstellen, want je doet natuurlijk je best en wat je doet moet je goed doen, maar of je dan ineens een bijzondere kans krijgt, dat is maar de vraag. Die heb ik wel een paar keer gehad. En als je hem krijgt, dat is dan wel mijn advies aan een ieder, als je die kans dan krijgt, dan moet je ook niet lang aarzelen en niet al te benauwd zijn en het maar durven en wagen en erop vertrouwen dat je die kans niet voor niks krijgt. Dat mensen die je de kans bieden daar goed over nagedacht hebben. En dat heb ik een aantal malen gedaan en eigenlijk achteraf met grote tevredenheid.
Ja, en u bent daar onder andere bijvoorbeeld bij de SER ook voorzitter geweest. En dat is de Sociaal-Economische Raad. En nou heb ik dit project Ecosofie genoemd omdat ik graag wil kijken hoe we economie, ecologie en filosofie en daarmee eigenlijk ethiek wat beter in balans kunnen brengen. Dat sluit daar denk ik wel heel erg bij aan. Hoe belangrijk is een orgaan als de SER dan ook in Nederland?
Het is een bij uitstek Nederlands orgaan. Dat betekent niet dat er geen equivalenten elders zijn, want die zijn er in tientallen landen. Maar Nederland heeft wel een van de oudste tradities en ook wel een bijzondere. Omdat de hele gedachte van samenwerken, goed naar elkaar luisteren en kijken of je het eens kunt worden, een hele Nederlandse gedachte is met een hele lange voorgeschiedenis. die eigenlijk tot diep in de middeleeuwen reikt. En er zijn ook allerlei voorgangers van de SER, soms goed en soms slecht herkenbaar, voordat de SER zelf in 1950 formeel gecreëerd werd door een wet die daarover ging. Maar het idee om elkaar te vinden is niet zozeer wat heel veel mensen denken, afkomstig uit onze traditie van de polder en aandacht voor de dijken die dreigen door te breken. Hij heeft een veel langere voorgeschiedenis. Toen er nog helemaal geen tol was, waren Nederlanders ook al bezig met het elkaar niet moeilijker maken dan strikt noodzakelijk. Dus een mooie traditie is het zeker. En eentje die Nederland naar mijn stellige overtuiging ook veel heeft opgeleverd.
Okay. En als we dan even doorgaan met wat u in het begin al zei, hè, dat de klimaat nu toch wel bij iedereen, of in ieder geval bij iedereen, heel hoog op de agenda zou moeten staan. Dan vind ik het voornamelijk heel interessant vanuit uw profiel, toch ook vanuit het bedrijfsleven en uit de politiek of vanuit de SER. Als we die transitie willen maken naar een duurzame economie, en we nemen daar bijvoorbeeld even klimaatverandering bij, waar moet dat vandaan komen? En is dat dan de politiek die daar gewoon een gelijk speelveld voor moet creëren met wetten? Of is dat toch ook het bedrijfsleven dat daar gewoon keiharde verantwoordelijkheid in moet gaan nemen? En dan zouden we ook nog kunnen zeggen dat het vanuit de consument moet komen. Maar wie is er aan zet?
Iedereen, dat is het, maakt het ook ingewikkeld. Daarom greep ik mijn kans toen mij de macht over de wereld even werd toebedeeld. Want dan kun je dat wel regelen, maar dat niemand gegund wordt, en misschien maar goed ook, maakt het ook ingewikkeld. Je hebt natuurlijk alle partijen nodig, groot en klein. Wat overigens ook impliceert dat iedereen ook wel iets kan bijdragen. Dus dat is dan misschien wel weer het goede nieuws. Maar het is ingewikkeld, omdat het natuurlijk te maken heeft met kwesties die alleen overheden kunnen en mogen regelen. Grote kwesties die bijvoorbeeld te maken hebben met fiscale prikkels die we moeten creëren. Maar juist omdat die prikkels centraal staan, staat ook centraal dat ze moeten worden herkend en worden benut. En die worden dan eigenlijk door consumenten en door bedrijven benut. En wat die met elkaar moeten organiseren, daar kun je lang en kort over praten, maar de twee hoofdthema's zijn wat mij betreft toch in de eerste plaats een energievoorziening die, laten we zeggen, toekomstbestendig is. En dat betekent in de allereerste plaats dat die rekening moet houden met een veel beperkter, op enig moment ook naar nul dalende uitstoot van koolmonoxide en kooldioxide. Dus dat is één en misschien wel het ingewikkeldste, maar ook wel weer het overzichtelijkste, omdat duidelijk is wat daar moet gebeuren. En er ook al gelukkig wel iets gebeurt. En het tweede, waar de gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en consument toe bij moet dragen, is wat dan een circulaire economie wordt genoemd, die rekening houdt met het opraken van schaarse grondstof. En die probeert het hele idee van afval eigenlijk naar het verleden te helpen. Door alles te hergebruiken wat hergebruikt kan worden, al was het alleen maar wat het eigenlijk in de toekomst nauwelijks of niet meer beschikbaar zal zijn. En dat lijkt apocalyptisch, maar dat is het toch vrees ik niet. Want voor een aantal grondstoffen die heel wezenlijk zijn, een van de mooie voorbeelden vind ik zelf lood, denken we nu toch in termen van wereldvoorraden van enige tientallen jaar. En dat betekent dus dat schaarse hulpmiddel alleen maar bewaard kan blijven als we gaan hergebruiken wat we nu benutten. Dus die circulaire economie in al zijn ingewikkeldheid is het tweede hoofdstuk in dit verhaal. En ook daar geldt voor dat eigenlijk alleen de drie partijen gezamenlijk daar een volgende stap kunnen zetten die kansrijk is.
Ja, en toch blijft dat wel lastig, want we zien vaak wel dat het goedkoper is om iets tot afval te maken dan het zo te onderhouden dat dat het op de lange termijn meegaat eigenlijk. Daar zijn toch wel ander soort businessmodellen en misschien ook wel een ander soort faciliterende overheid voor nodig.
Ja, dat is helemaal waar. En dat maakt het dus ook nodig dat die prikkels veranderen. Want prijs is voor een deel iets dat in de markt tot stand komt, maar voor een deel dat fiscaal wordt bepaald. Dus daar hebben we een eerste mogelijkheid. Maar er zijn ook andere hele interessante manieren om de circulariteit te bedienen. Bijvoorbeeld door na te denken over de mogelijkheid van eigendomsrelaties te vervangen door tijdelijke bezitsrelaties, huurrelaties. Je kunt een wasmachine kopen, maar je kunt hem ook huren. En als je hem dan uiteindelijk weer gaat inruilen, dan wordt hij vervangen door een ander. En dan is daarmee de inhoud van die eerste complete recyclen. En er zijn nu ook grote bedrijven, Philips gelukkig niet in de laatste plaats, die langs die lijn denken aan circulariteit. En ik acht dat een hele interessante en kansrijke route. Naarmate we dat meer doen en vaker en beter doen, kan denk ik ook dat idee dichterbij komen. En dat is een heel wezenlijk onderdeel van die nieuwe duurzame economie.
Ja, en ik sprak hier ook uitgebreid over met Thomas Rauw, die dat toch ook volgens mij geïnitieerd heeft bij Philips. En in ieder geval veel bezig is met dat idee van product as a service. Daartegenover staat ook Femke Grotehuis met haar ex-tax idee, waarbij dus belasting op arbeid zou verlaagd zou worden en het op grondstoffen verhoogd wordt, waardoor dat eigenlijk ook met z'n tweeën gaat samenwerken. Is dat dan ook de oplossing die we beide nodig hebben eigenlijk, waar het bedrijfsleven en de overheid naartoe zouden moeten bewegen?
Op een hoog niveau van abstractie wel, maar het abstractieniveau is wel behoorlijk hoog. Want dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Natuurlijk, in veel verkiezingsprogramma's, ook in dat van mijn partij, D66, staat wat je nu zegt. Ook het idee om de belastingen op arbeid te verlagen ten gunste van, of ten nadele moet je zeggen, van de belasting op kapitaal. En de belastingen die de duurzaamheid schaden. Dat is een heel mooi en aansprekend idee, maar is in uitwerking ingewikkeld en vooral ingewikkeld als het niet breed internationaal gedragen wordt. Dus daar is die wereldheerschappij wel handig voor. En heel veel van deze kwesties zijn ook nog onderworpen aan concurrentie tussen landen. En dat werkt eigenlijk heel vaak precies de verkeerde kant uit. Dus ook daarvoor geldt, een vorm van samenwerking is essentieel. Europa is het vehikel voor Nederland en voor de landen om ons heen. Als eerste, maar zeker niet als laatste stap, want uiteindelijk moet die toch, wil het werken, een wereldwijde beweging worden.
Ja, en u noemt net al even dat u van D66 bent, of in ieder geval dat uw partij is. En mij ook uitgesproken pro-Europeaan. Toch zien we vaak onderlinge concurrentie, ook op belastingen. En dat is nu de laatste jaren redelijk groot in het nieuws ook, dat de staten eigenlijk niet moeten concurreren op het gebied van belastingheffing, maar dat ze eigenlijk samen moeten zorgen dat de taart groter gemaakt moet worden. Welke stappen kunnen we nou zetten om wel tot die Europese samenwerking te komen? Want we zien natuurlijk tegelijkertijd dat de Britten er ook uitgestapt zijn. En in Nederland is onlangs ook een Nexit-denktank opgericht. Heeft u daar wel vertrouwen in?
Ik heb in Nederland in die zin wel vertrouwen dat het wat mij betreft zo evident is. En zo, laten we zeggen, op het niveau van het platste materiële eigenbelang te verdedigen. Dat ze in Europa blijven en daar actief zijn, dat ik niet zo gauw Nederlanders daarvan uit als die stappen. Dat zou ook wel een verschrikkelijk drama opleveren. Maar er is natuurlijk euroscepsis gekomen waar eurovertrouwen bestond. En dat kun je alleen maar betreuren. Het is helemaal niet ingewikkeld in zekere zin om Europa de goede kant uit te krijgen. Want de ideeën zijn er en de plannen zijn ook redelijk uitgewerkt en doordacht. Het gaat nu echt om draagvlak daarvoor, politiek draagvlak. Dat kunnen we alleen maar krijgen als iedereen van goede wil op zich neemt om daar in eigen omgeving maximaal werk van te maken. Dus ik hoop natuurlijk dat dat gebeurt. Ik probeer het zelf ook. Aan mijn partij zal het echt niet liggen. Die is, denk ik, van alle Nederlandse partijen meest uitgesproken pro-Europees. Dat zullen we ook blijven. Maar we zijn geen meerderheid. Dat geldt trouwens voor alle partijen in Nederland. Dus er is sepsis te overwinnen, misschien ook teleurstelling te accommoderen, maar in ieder geval ongelooflijk belangrijk dat we daarmee doorgaan.
Ja, en als we dan nog even in die politiek blijven hangen. Nou sprak ik laatst met de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, Werner Schouten. En die zei toch dat in bedrijven of beleidsbepalers ook, dat die toch wel vaak handelen naar wat er politiek haalbaar is. En dat zij toch wel fundamenteel anders kijken met hun jonge gedachtegoed ook eigenlijk. Dat zij kijken naar wat is er voor een goede toekomst nodig. En dat zij die beleidsmaatregelen terugvertalen. Of dat ze eigenlijk wat er nodig is terugvertalen naar beleidsmaatregelen. En dat tot wat er nodig is en wat er nu zou kunnen, dat er toch wel een behoorlijk verschil in zit.
Ja.
Herkent u dat? En is dat ook een probleem?
Nou, het is een probleem, maar gelukkig niet van vandaag, maar van Eergisteren, omdat al zolang als er politiek bestaat, er een verschil is tussen wat mensen willen en wat kan. En dat komt natuurlijk ook dat mensen verschillende dingen willen. Als een ruime meerderheid iets wil, dan lukt het meestal wel vrij snel. Maar als dat niet zo is en er zijn meningsverschillen, dan moet je toch hopen dat er meerderheden gaan ontstaan. En die ontstaan dan meestal toch op aangepaste plannen, aangepast naar wat er inderdaad vandaag kan. Morgen ontoereikend is, maar het best haalbaar. Dus er is denk ik behoefte aan beide, aan mensen die de lange termijn blijven bedienen met ambitieuze, verstrekkende ideeën. En anderen die kijken wat daarvan met heel veel pas- en meetwerk, kunst- en vliegwerk vandaag of morgen realiseerbaar zou zijn. Allebei nodig, allebei nuttig, allebei in zekere zin frustrerend. Want ook degene die kiezen voor de realiteit, die doen dat vaak met veel hogere ambities in het achterhoofd. Maar het is niet anders.
Ja. En, maar dat kan er wel voor zorgen als u zo ook het klimaatprobleem adresseert aan het begin van het gesprek. Dat we dat klimaatprobleem niet op tijd gaan oplossen. En dat is natuurlijk wel problematisch. U bent ook een democraat en een sociaal-liberaal, denk ik. We houden toch wel van die vrijheid ook nu. Terwijl die handelingssnelheid misschien niet hoog genoeg is. Hoe zouden we daar dan toch wel voor kunnen zorgen dat zo'n klimaatprobleem en allerlei andere ecologische problemen in het verlengen daarvan wel opgelost gaan worden? En op tijd?
Ik weet dat natuurlijk niet precies. Maar ik weet één ding wel. Als er echt een grote crisis dreigt, dan is er ook vaak wel wat meer te bereiken. En dan kan het tempo ook vaak wel een stuk hoger liggen. Ja. Dat hebben we niet met die coronacrisis gezien. Toen het nodig was dat Nederland zich aanpaste in die intelligent lockdown, die voor een belangrijk deel toch niet juridisch werd afgedwongen, maar eigenlijk politiek werd gevraagd, dan is dat toch verrassend goed gegaan. En hoe vervelend het dus ook is, onderdeel van het verhaal is dus ook het crisisbesef opvoeren en mensen duidelijk maken dat de tijd dringt. En hopen dat ze ook daar een gevoel van urgentie aan zullen ontlenen.
Ja. Nou, dat is in ieder geval wat ik ook met deze podcast probeer te bereiken, om diepgaande verhalen te verzamelen, zodat mensen daar bewust van worden. Dus dat is ook fijn dat u daar weer aan mee wil werken.
Zeker.
Dan ben ik nog wel even benieuwd, want u bent ook uiteindelijk dus de voorzitter van de SER, maar ook hoogleraar economie geweest. Die economie die heeft natuurlijk best wel een klap gehad op het gebied van imagoschade in de crisis van 2008. En er wordt best wel vaak ook gezegd dat economische groei eigenlijk alleen maar leidt tot meer schade aan het klimaat. Maar we zien nu ook wel dat er heel veel stilstaat en dat dat misschien ook wel een korte zegen is voor het klimaat. Of in ieder geval de CO2-uitstoot is wel gedaald. Ik denk zelf maar tijdelijk. Maar als we het hebben over dat economisch vakgebied, hebben die economische wetenschap niet juist keihard nodig om zo'n klimaatprobleem of welke discussie dan ook in duurzaamheid te kunnen beteugelen?
Nou, economen past zeker bescheidenheid. Ik kan het rustig zeggen, want ik ben wiskundige. Maar enige bescheidenheid is zeker op zijn plek. Het track record van rond de grote crisis van 2008 is buitengewoon slecht. Dat hebben economen zichzelf ook wel gerealiseerd. En daar is ook wel een vervolg aan gegeven, dus er is wel een herbezinning gaande binnen vooral de macro-economie. Ook wel over de aard van de macro-economische modelbouw. Maar eigenlijk staat dat los van je tweede punt. Namelijk dat economen niet het alleen recht hebben te oordelen over welvaart en welzijn. Maar dat ze een van de velen zijn die daar een bijdrage aan kunnen leveren. En de hele gedachte dat welvaart en welzijn meerdimensionaal zijn, meerdere componenten omvatten, die is eigenlijk wel breed ingedaald. Ook in Nederland kijken we naar de brede welvaart. Die wordt ook door het CBS bijgehouden in een 15-tal indicatoren. Dus dat is eigenlijk wel een geaccepteerde gedachte. En daarmee is ook het primaat van de economen aanzienlijk teruggelopen.
Ja, en Toch zien we ook dat er zijn bijvoorbeeld klimaateconomen, maar we zien ook mensen zoals Piketty, die toch ook op basis van economische wetenschap in kaart eigenlijk zaken aan de kaak stellen en dingen in kaart brengen. Dat is wel een heel belangrijk component daarvan, toch? Want zonder die data zouden we veel minder over iets als ongelijkheid kunnen zeggen.
Ja, natuurlijk. Dus het is niet dat economische data zijn sowieso relevant. Economische theorie heeft wel tekortgeschoten tijdens de crisis van 2008 en daarna, om goed te begrijpen wat er was gebeurd. En ook wel met goede aanbevelingen te komen voor herstel. Maar de gegevens en het werkterrein zijn onverminderd relevant. Zij het als onderdeel van een groter geheel. Dus natuurlijk, ongelijkheid is in vele dimensies te duiden, maar de economische, de vermogens- en de inkomensongelijkheid is wel een heel wezenlijk onderdeel daarvan.
Ja. En als we daar nog even op doorgaan in relatie tot het klimaatprobleem, dan zitten we nu vaak dat we toch nog ook in de media dat een beetje het beeld is, klimaatverandering, maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan kosten geld. En ook economisch kun je daar natuurlijk wel een sommetje van maken, wat meer geld gaat kosten, het probleem oplossen of niks doen. En daar sprak ik vorige week met Paul Polman voor deze podcast. En die zei, inmiddels zijn de kosten voor niks doen hoger dan de kosten om het probleem op te lossen. Herkent u dat ook?
Nou, als hij dat zo stellig zegt, dan geloof ik dat bij voorbaat wel. Ik heb die berekening niet voor ogen. Maar ik denk dat eigenlijk nog helemaal los van kosten er ook zoiets is als niet-financiële effecten van niks doen. En dan gaat het over de leefbaarheid van de planeet. Ook inclusief redelijk goed beschermde onderdelen van die planeet als Nederland. Dat is voor een deel eigenlijk nauwelijks in geld uit te drukken. Als wij afstevenen op een planeet waar bijvoorbeeld om redenen van droogte of juist overvloed aan water mensen moeten verhuizen en een andere plek moeten gaan zoeken, op grote schaal, dan is dat alleen al een opgave die, nog los van wat het gaat kosten om het te regelen, onvergelooflijk veel verdriet en leed gaat veroorzaken op een schaal die we nog niet eerder hebben meegemaakt. En dan zou eigenlijk elk financieel offer ons adequaat en verstandig moeten lijken. Dus ik geloof onmiddellijk dat er een berekening is, maar ook los van die berekening zijn er hele goede argumenten om het klimaat als opgave heel serieus te nemen.
Ja. Ja, dus dat moeten we misschien maar doen. Dus er is zowel die economische component als laten we het mooie wat mooi is gewoon mooi houden. Want het is natuurlijk een multidimensionaal probleem. En een van de problemen die daar aan grenst, volgens mij, is ook de ongelijkheid in de wereld. En u vertelde al even dat u vanuit uw partij D66 ook bezig bent geweest. En volgens mij een van de dingen die daar centraal staat, is ook het gelijktrekken van kansen. Hoe belangrijk zijn gelijke kansen als je dat ook zou relateren aan duurzaamheid?
Het is eigenlijk een thema dat ouder is dan de duurzaamheidsdiscussie, veel ouder. Maar door die discussie niets aan urgentie verloren heeft. En een heel fundamenteel ingrediënt van in ieder geval de meeste politiek die in Nederland wordt bedreven, los van de verschillen in uitwerking, geloven wij allemaal wel dat het essentieel is om het onderste uit de kant te halen van wat mensen willen en kunnen bieden. En dat betekent dat de gekke talenten die ze hebben, dat die ontwikkeld moeten worden en toegankelijk gemaakt moeten worden voor hen en daarmee voor ons allemaal. Dat is, denk ik, een heel wezenlijk uitgangspunt. En de uitwerking daarvan kun je van mening over verschillen. Dat heeft te maken natuurlijk met ruimte om te doen wat je economisch wil doen. Maar het heeft ook te maken met wat je eraan vooraf gaat moet leren. En wat je ook moet bijhouden. Dus er zit een kenniskant aan, er zit een vaardigheidskant aan, er zit een ruimte voor vernieuwing aan. En er zit een ruimte voor ondernemen aan. Eigenlijk is het woord ruimte heel centraal. Maar die ruimte kan alleen maar benut worden als de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn. En duurzaamheid is in de loop van de afgelopen 30 jaar een essentiële randvoorwaarde geworden.
Ja, en als we het nou hebben over de gelijkheid van kansen. Nederland is redelijk egalitair, in ieder geval op het gebied van inkomensverdeling bijvoorbeeld. Nog los van de andere twee componenten die u net noemt. Op vermogen schijnt het minder te zijn, maar dat hangt er ook weer vanaf of je de pensioenen wel of niet mee rekent. Maar zijn die kansen wat u betreft gelijk genoeg in Nederland? Of is daar ook nog wel gewoon in een land als Nederland veel werk voor aan de winkel?
Ik denk dat ze objectief in Nederland gelijker zijn dan heel veel andere landen. Maar ik denk dat tezelfde tijd wij niet tevreden moeten zijn met hoe ze zich ontwikkelen. Omdat er met name grote verschillen zijn ontstaan, juist de afgelopen 20 jaar, tussen de hoger en de lager opgeleide. Of misschien moet je zeggen de langer en de korter opgeleide. En dat is eigenlijk een bron van zorg en ook wel teleurstelling, want het was zeker niet de bedoeling en toch is het er zo van gekomen. Dus die verschillen, die beginnen met verschillen in opleidingsniveau, vertalen zich in eigenlijk elke andere component van welzijn en welvaart. Waar het gaat om inkomen, natuurlijk niet verrassend. En dus ook vermogen, natuurlijk niet verrassend. Maar ook waar het gaat om werkgelegenheidskansen. En ook over de kwaliteit en de bevrediging van dat werk. Over wonen en de kwaliteit van dat wonen. Eigenlijk alles wat met welvaart te maken heeft in de ruimst denkbare zin, wordt hierdoor geraakt. En een van de meest schrijnende voorbeelden is eigenlijk gezondheid. En levensverwachting. De levensverwachting van hoger opgeleide is inmiddels vele, vele jaren langer dan die van lager opgeleide. Het heeft ook met levensstijl te maken, maar het heeft zeker ook met kwaliteit van bestaan te maken. En in belangrijke mate is het ook iets wat door mensen zelf maar heel beperkt beïnvloed kan worden. Dus in die zin hebben we nog een lange weg te gaan en eigenlijk ook wel reparatiewerk te verrichten.
Ja, want die invloed, dat is natuurlijk belangrijk, hè? Want je zou kunnen zeggen, als mensen dat zelf kunnen beïnvloeden, ja, dan is het jammer. Maar als je daar niks aan kan doen, dat je niet mee kan groeien in die kansen, dan wordt het wel lastig. Terwijl ja, die houding vanuit de samenleving er is, denk ik, dat als je niet succesvol bent, bijvoorbeeld, dat het aan jezelf ligt.
Eens. Ja. Eens. Dus het is een opgave waar, denk ik, ook politieke partijen zich bewust van beginnen te raken. En die bij D66 altijd heel centraal heeft gestaan.
Ja, en als we het daarover hebben, dan is de component opleiding ook een hele belangrijke. En u bent natuurlijk in het onderwijs, wel in het universitaire onderwijs, actief geweest. Hoe belangrijk is duurzaamheid in het onderwijs, met wat je mensen ook meegeeft? En wordt dat ook genoeg verwerkt volgens u in de curricula?
Dat is wel een... Die zijn een leuke vraag, dat ik daar eigenlijk nu op dit moment vrij actief mee bezig ben. Wat ik zelf denk dat het beter kan. En wat ik zelf eigenlijk vind dat, gegeven de urgentie van deze problematiek, alle studenten de universiteit moeten verlaten met op zijn minst basisinformatie en basisbewustzijn van deze vraagstellingen. Een mooi vehikel daarvoor zijn de SDGs, de Sustainable Development Goals, 17 in totaal, door de Verenigde Naties vastgesteld door het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door Paul Polman, gelukkig breed ondersteund. En ik vind eigenlijk dat studenten iets moeten afweten van die doelstellingen, iets moeten afweten van hoe Nederland en de wereld ervoor staan en wat eraan gedaan moet worden. Dus daar kan het echt beter en ik hoop dat we de komende tijd, ook op hbo en universiteit heb ik het meeste zicht op, voortgang zullen boeken bij de organisaties die daarvoor zijn, de Vereniging Hogescholen en de VSNU, onderkennen dat en zijn zelf ook wel actief. Ik verwacht dus echt wel dat het beter zal gaan, maar ik vind ook dat het beter moet gaan.
Ja, en nou weet ik dat de Vereniging Hogescholen ook bijvoorbeeld de SDG Charter heeft ondertekend, dus dat die... dat die ook wel accepteren dat of erkennen dat dit moet spelen, dat het beter verweven moet worden. Maar dan is het natuurlijk interessant of het ook daadwerkelijk echt in alle vakken doordrongen wordt, of dat het daadwerkelijk, of dat het ergens een keer voor een vakje erbij komt spelen. En dat proef ik ook een beetje aan dat wat u vindt dat er beter moet. Klopt dat?
Dat klopt. En ik weet niet of je moet willen dat het in elk vak een hoofdrol gaat spelen. Want dat zijn ook echt wel vakken, bijvoorbeeld in de zuivere wiskunde, waar dat niet voor de hand ligt. Maar ik vind juist dat het als onderdeel van de algemene component van een academische opleiding een plek moet vinden. En dat we het zo moeten zien in te richten dat studenten ook een actieve betrokkenheid kunnen krijgen bij de uitvoering van die ambities. Bijvoorbeeld door betrokken te zijn bij inspanningen van ondernemingen die een weg zoeken binnen deze wereld van duurzaamheid en daar wat hulp bij kunnen gebruiken. En daar beginnen nu ook de eerste initiatieven zichtbaar te worden en ik hoop dat dat breed gedragen gaat worden en echt een aanhang voor de duurzaamheidsfilosofie zal doen toenemen.
Ja, want het is natuurlijk wel dat het bij het onderwijs begint en dat is ook wel waar ik altijd even benieuwd ben als laatste vraag. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die net zoals ik ben 26 jaar aan het begin staan eigenlijk nog van hun carrière. Nou, u heeft een lange carrière gehad, veel verschillende dingen gedaan. En u zei al, nou, ik heb geen blauwdruk hoe hier kan komen. Het is vaak afhankelijk van toeval. Maar ik vermoed dat u toch ook wel een boodschap mee te geven zal hebben aan de millennial. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
Nou, die boodschap is eigenlijk toch vooral er een van mentaliteit van waaruit je je leven inricht. En daar kun je op allerlei manieren invulling aan geven, al dan niet gemotiveerd door hoge beginselen. Maar wat denk ik voor iedereen wel geldt, is dat het goed is om dat te doen met moed en zelfvertrouwen. Beide. Moed, omdat er heel veel grote opgaven liggen. Bij jullie generatie, die onze generatie niet of nauwelijks heeft kunnen oppakken. Ook wel verwijtbaar niet, maar het is wat het is. We hebben ons best gedaan hier en daar vooruitgang geboekt op andere plekken. Denk ik veel te laat onderkend dat er een groot probleem aankwam. En nu moet het verder. En nu kan het alleen maar verder als een volgende generatie daar een rol ziet voor zichzelf. Niet benauwd is die rol op te pakken. Dat is de moed die nodig is. En die denk ik ook essentieel is. Wil er vooruit gaan geboekt worden, maar tezelfde tijd zelfvertrouwen heeft dat dat gaat lukken. En ook daar is gelukkig wel reden voor. We hebben eerder op deze planeet grote problemen onderkend en opgelost. En dat zou nu opnieuw kunnen en moeten gebeuren, maar het kan ook inderdaad. Dus dat kunnen en dat moeten, dat komt samen in die twee aanbevelingen die ik doe. Moed en zelfvertrouwen, weten dat het nodig is, maar weten dat het kan. Dat is denk ik de voorwaarde waaronder de volgende generatie aan de slag moet.
Ja, en dan ben ik toch nog wel heel even benieuwd. U heeft aan het begin van uw carrière in het onderwijs gewerkt en aan het einde ook weer. Ziet u dan verschillen in mentaliteit of hoe mensen anders problemen aanpakken en met de noodzaak van de problemen die we nu hebben?
Er zijn zeker verschillen, gelukkig maar. Want generaties veranderen. De mijne was anders dan de vorige. Toen ik studeerde in de jaren 70, was het een rumoerige en onrustige episode. De oorlog in Vietnam lag zo'n beetje achter ons. Er kwam vanuit Frankrijk een enorme beweging van studentenrevolutie, waar ik ook aan mee heb gedaan tot op zekere hoogte. Dus die onrust die is vertrouwd. En die is er eigenlijk opnieuw. De mentaliteit van waaruit die wordt aangepakt en opgepakt is denk ik echt een andere. Ik heb enorm veel respect en waardering voor wat ik meemaak aan de studenten hier in Amsterdam en elders. Door hun intelligentie, door hun energie, ook door hun ambitie. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de kans heel hoog is dat ze met precies die goede mix van moed en zelfvertrouwen beginnen aan hun eigen loopbaan, hun eigen bijdrage gaan leveren. Dat ze misschien af en toe met enige meewarigheid terugkijken naar wat hun voorgangers ervan bakken. En dat ze te zijner tijd weer met verbazing en ook met vertrouwen kijken naar wat hun opvolgers ervan zullen willen maken. En dat hoort bij de ontwikkeling en de continuïteit van de geschiedenis. En het is mooi daar onderdeel van te zijn.
Ja, ik denk dat het een mooie afsluiter is van het interview. Ik wil u hartelijk danken voor uw tijd en de wijze.
Graag gedaan.